U gaat luisteren naar band 2 van de studie over lijden gesproken.
De tweede Bijbelstudie over het onderwerp lijden. De spreker is Andries van der Wal. En we zijn met elkaar in de studie terechtgekomen op pagina 6. En als deze avond geweest is, volgen er nog 4, waarin we met de tekst gewoon verder gaan. Fijn dat u er bent en dat u dat voor u hebt. En het is goed om met elkaar de avond in afhankelijkheid van hem te beginnen. Zullen we bidden. Vader, dank u wel dat we bij u wijsheid vinden. Dat u die wijsheid bent, Vader, en hem vertaalt aan ons hart. Vertaalt uit ons hart naar ons leven. Dank u wel, Vader, dat u ons bepaalt wat er staat geschreven. En dat dat wat er staat mag gaan uitwerken en gestalte krijgt in wat we zeggen en doen. Vader, als we hier telkens mee bezig zouden zijn, dan is het telkens weer dat ietsje anders wat u tegen ons wilt zeggen. Want het is niet alleen zo dat we alleen maar hier zitten om veel kennis op te doen, verstandelijk geredeneerd. Maar Vader, met dat wat we weten van u, te kunnen leven tot uw eer. En Vader, in dat proces zakt kennis naar ons hart en wordt praktijk. En zijn er zaken die dat nog niet doen. En zo werkt u in uw wijsheid, in ons leven, dat uit wat nodig is, op uw tijd. We weten ons afhankelijk van u. Leid ons vanavond door uw geest in het spreken, in het luisteren, in het verwerken, in het verstaan van wat er staat. En Vader, dank u wel dat we daarin op u mogen zien. Laten we u danken, loven en prijzen in die ene naam, in Christus Jezus' naam. Amen. We waren in de tekst op pagina 6. En het is goed om dat met elkaar zo eens op te pakken. Ik lees u uit de tekst dat rijtje uit de schrift gehaalde gedeelten, het laatste stuk, dat is Romeinen 11 en dan vanaf 33, om dan te kunnen aansluiten naar wat we vorige week aan het eind hebben laten klinken. En daar schrijft de apostel: O diepte van rijkdom en wijsheid en kennis Gods. Hoe ondergrondelijk zijn zijn oordelen en hoe onaarspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de denkzin des Heren gekend? Of wie is hem tot raadgever geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven waarvoor hij vergoeding ontvangen moet? En dan komt de jubelkreet over de erkenning van God, want uit hem en door hem en naar binnen in hem is het al. Hem zij de heerlijkheid, naar binnen in de eeuwen. Amen. En nou zou u voor uzelf gewoon zo eens kunnen aanstrepen uit en door en naar binnen in. Want als je met elkaar praat over dat uit hem, dat is makkelijk. Goed gesproken, makkelijk gezegd. Hè, ver weg gebeurt. Het is uit hem, van voor de nederwerping ter wereld. Een stukje dankbaarheid. Als je zegt naar binnen in hem, dat is, relatief gesproken, ook ver weg. Dat is straks, dat is ook veilig. Dat is zekerheid, dat is toekomst, dat is blijdschap. Maar er staat iets tussen. En dat is voor nu, voor vandaag. Want het is ook door hem. Want door hem is het al. En als je die verse dan proevend leest en lezend proeft, dan zou je kunnen zeggen, in dat door hem ligt de moeite van ons, van de mens, van de sterveling die we zijn. Daarin ligt die worsteling. En de tekst is zo dragend als je hem gaat zien als de bron en het kanaal en het object van het al. Dat is hij, degene die alles op zijn plaats zet. Het is het universum dat uit hem voortkomt. Het is door hem dat het zijn ontwikkeling krijgt. En uiteindelijk wordt dat alles naar binnen in hem, dat is dat doel, gebracht. Door hem. Het is een vers om te zingen. Om voor te danken. Om steeds weer opnieuw te overwegen. En in je leven naar te kijken en te lezen. Want dat woord jubelkreet, dat is nou net waar het om draait. En ik denk, als u nou hier amen tegen zegt, zoals de tekst afsluit. En dan denk ik, als ik dan zondag luister naar de dienst. En u zingt het bekende lied 50. Hij leidt mij. En o welk een schat, zijn goddelijk woord vertroost mijn hart. Waar ik ook dwaal of wat er zij, het is Gods hand, want hij leidt mij. Soms moet ik door lijden en verdriet. Soms vreugd en blijdschap die hij riep. Zij stille wateren, woeste zee, met vaste hand leidt hij mijn schree. Heer, ik hou zo graag uw hand gevat. Sla op mijn klagen toch geen acht. Tevree wat gij mij ook beschikt. Gij zijt het die mijn ziel verkwikt. En dan telkens dat refrein. Hij leidt mij voort, hij leidt mij voort. Met eigen hand leidt hij mij voort. Daarom volg ik getrouw zijn woord. Want door zijn hand leidt hij mij voort. Je zou kunnen zeggen dat zing je makkelijk. Maar als je het anders zingt dan makkelijk, als het ware verstaand, met je hart proevend, dan wordt dat anders. Dan moet je eens kijken wat je dan zingt. Dan moet je eens kijken hoe dat aansluit bij dat wat we met elkaar hier vorige week en vanavond en de volgende 4 keren nog zullen doen. Het is goed om met elkaar te lezen. En ik denk, we pakken nog een keer de tekst op die een pagina terug staat. Romeinen 12, de verzen 1 tot en met 3. Want wat Paulus hier zegt, die oproep en alles, is gebaseerd op wat we de tweede keer gelezen hebben. En ik lees dat nog een keer. Maar Paulus zegt in de eerste 3 versen van het 12e hoofdstuk. Want ik spreek jullie dan aan, broeders, door de God van het medelijden, jullie lichamen te stellen tot een levend, heilig en God welgevallig offer. Dit is jullie logische godsdienst. En stel je niet in op deze eeuw, maar wordt omgevormd door de vernieuwing van jullie denkzin, om naar binnen in te toetsen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en gerijpte. Want krachtens de genade die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u, koester geen gedachte hoger dan uw voegen, maar gedachte tot verstandig zijn, naar de mate van het geloof dat God elk een in het bijzonder heeft toebedeeld. Dat nemen we even terzijde, erbij al lezend. En als we dan weer teruggaan naar onze plaats, dan hebben we dus eerst Romeinen 12 gelezen, we hebben dat dan, als het ware, laten zien vanuit al datgene wat hij gezegd heeft, vanaf Romeinen 1 tot en met Romeinen 11. Eindig het met de jubelkreet. En dan staat er de oproep van Paulus. Ik spreek u dan aan, broers, door de God van het medelijden, jullie lichamen te stellen. Dat. De oproep van Paulus is op dit fundament gebaseerd. En kwam niet zomaar uit de lucht vallen. En diende om ons aan te sporen, om in te gaan op de uitnodiging die door God onze Vader rechtstreeks wordt gedaan, namelijk door de God van het medelijden. Het is of Abba, Vader, ons bij voorbaat duidelijk wil maken, als jullie je lichamen tot een offer stellen, en ik zet het lijden in, wees dan niet bevreesd, ik ben met jullie. Ik lijd met jullie mee. Ik zal jullie vertroosten. Ik help jullie er doorheen. Ik, als jullie Abba, zal jullie nooit meer laten lijden dan ik nodig acht. Ik weet dat jullie levende offers zijn, geen doden. En dan is het goed om te beseffen dat bij alles die bron erachter zit, hè. En dan kan je wel zeggen, ik zet het lijden in, maar dan moet u niet alleen dat sek nemen, zoals dat zo mooi heet, maar wie zet nou dat lijden in? Dan kom je onherroepelijk terecht niet bij een vrede despoot, heb ik vele keer gezegd. Je komt ook niet terecht bij vult u misschien menselijk allerlei zaken maar in, maar over wie hebben we het nou eigenlijk? Dan denk ik dat onherroepelijk bij die ik je mag neerzetten, God die liefde is. God die genade betoont, die onderschikking op het oog heeft en uitwerkt. En als we dan zeggen, want zo subtiel ligt het, zo scherp ligt het ook. Het zat verder keer in de tekst en eigenlijk moest dat weer gecorrigeerd. Zal ik dat de volgende keer corrigeren? Want we zeggen zo simpel, het lied zingt ook zo simpel in dezelfde EH-bundel. Alles werkt mede ten goede voor wie God gelooft. Maar het staat er eigenlijk dus niet, hè? Er staat niet alles werkt mede ten goede als een soort staande uitdrukking. Er staat ten diepste, want we zoeken naar de schrift, we zoeken naar wat God zegt. Ten diepste zingen we niet, zeg maar, je zingt wel het lied, maar moet je weten wat erachter staat. En dan staat er, God doet alles medewerken ten goede. En dan staat er, niet een punt of zo, maar dan gaat de tekst verder. Voor hen die God lief hebben, die als het ware reflecteren zijn liefde die hij hen betoonde, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Dat is een tekst om uit uw hoofd te leren, in uw geheugen te bijtelen. Om als je niet meer kunt, bijna, zoals ik wel eens zag bij iemand die het gezichtsvermogen verloren was, die bij de grafsteen kwam van een geliefde en met zijn vingers die naam navoelde. Voor ons moet in ons geheugen, in ons ondoen en zijn, in ons totale, God doet alles ter medewerking ten goede voor hen die God lief hebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Dan krijgt het dat hele andere kader. Dan wordt het schriftuurlijk. Dan is het niet wat je zou hebben kunnen denken of kunt denken of in dat denken schieten mensen of en ik bedoel helemaal niets kritisch, maar gewoon zo zit het vaak. Het is geen willekeur zo van ik bedeel jou dat toe en jou dat toe. Maar als je praat over inzetten, en natuurlijk refereer ik dan op de achtergrond, denk maar aan zo'n tekst dat God heeft ons ingezet als zondaren. Maar als God inzet, dan is dat niet naar willekeur of in willekeur, maar God zijn inzetten is planmatig. God zijn inzetten is door liefde gestuurd. Daar zit verzoening in, daar zit genade in ten diepste. En in heel dat patroon wat God wel laat leven, u en mij, denk ik dat we per dag mogen ervaren sterveling te zijn. Onderhevig te zijn aan dat afbraakproces. En in dat hele proces waarin we delen met niet-gelovigen wat we als uitgeroepen mogen weten en leven, ben ik me bewust, hij is er. En mag ik de dag van vandaag leven vanuit de kennis, vanuit het besef van dat grote doel wat God uiteindelijk met ons heeft als leden van de gemeente, mag ik bidden en kijken naar Israël wat hij uit gaat werken met hem en uiteindelijk met allen en kunnen we gewoon op de plek waar ons zet, God ons neerzet, hem tegemoet leven. En als je nou in je leven geconfronteerd wordt met lijden, en je moet, of je mag, of je voert zo'n gesprek. En iemand die in zo'n lijdensproces zit, daar moet je dan wel biddend en wijs mee omgaan. In een gesprek met een broeder zeiden we eigenlijk tegen elkaar, wij moeten eigenlijk niet als niet-lijdende op dat moment, als het ware voor die lijdende naaste, voor die lijdende mens, van alles concluderen wat hij moet vinden, wat hij moet denken, hoe hij tegen zaken moet aankijken. Ik denk waar wij amen op mogen en kunnen zeggen, Dat is als worstelend, vanuit de kennis die er is, die lijdende broeder of zuster tegen u gaat zeggen, het is niet buiten hem om. Half zijde verlamd, ijsje 7 jaar. Het is niet buiten hem om. Het is door de emoties heen, wat ik twee keer ook zei, beleiden, dat hij er is en draagt. Dat het goed is wat hij doet. Dat het gelijk de emoties teweeg brengt, dat is dat proces. Logisch. Maar ik ga niet tegen zo iemand opleggen wat er staat. Wat ik zie is dat God in dat lijden die mens zich bewust maakt wat hij eerst heeft mogen weten. En als die lijdende mens dan vader beleidt, dan zeg ik amen. Zo is het. Dat delen we samen. Kijk, het nadeel van zo'n tekst is dat je niet alles tegelijk kunt zeggen, maar eigenlijk probeer ik het wel. Er zijn zoveel zaken die we goed zouden mogen weten. Het is goed om te weten dat in dat hele proces die God van het medelijden er is. En medelijden en denk het aan liefde en aan genade en aan verzoening en aan vertroosting en al die facetten die we vinden in dat beeld dat we van hem hebben. Van degene die alles op zijn plaats zit. Ik als jullie Abba, als God van alle vertroosting, als de Vader van alle vertroosting, als de God van het medelijden. Ik ken de maat. Ik weet tot waar ik moet snijden. En ik denk dat wij die dan niet in zo'n lijden zitten, niet in zulk lijden zitten, van datgene wat een mens beleidt, alleen maar stil worden en dankbaar. Dat God het zo doet. En dat je dan in de auto stapt en naar huis rijdt en misschien biddend met vader, zo op de Maasboulevard richting huis, is wat dingen met hem bespreekt. Vader, als ik nou. En ik weet geen antwoord. Maar weten we niet wie dat wel geeft? Op het moment dat. Dat is de bekende treinkaartje van Corrie ten Boom maar weer, weet je wel. De tekst zegt verder. Al die dieren die Israël aan God offerde, werden immers kosher geslacht. Dat wil zeggen, op een pijnloze manier, waarbij het bloed en daarmee de ziel door aderlating het lichaam snel verliet, zodat de dieren niet onnodig zouden lijden. De dieren waren dood en dus zonder gevoel als ze werden geofferd. Deze offers verwezen alle naar de Zoon van God, bij wie echter het bloed pas na het sterven door een speerstoot zijn lichaam verliet. Ik denk dat in de zinsvolgorde of in de woordvolgorde er nog wel wat geschoven zou mogen worden. Als u Johannes daarop naleest. Voordat hij het eerste offer was, dat bewust. Het lijden, de smaad en de Godverlatenheid onderging. En nog vrijwillig ook. En als we dan lezen dat wat Paulus zegt in Romeinen 8, dat het lijden van de tegenwoordige wereld niet opweegt tegenover de heerlijkheid die ons straks geopenbaard zal worden. En ik zeg maar even de termen die we zo kennen. Zoals het lijden van de Zoon niet vruchteloos. Zoals dat lijden van de mens niet vruchteloos. Het is de tekst willen zien, willen verstaan wat God zegt. En met die tekst gewoon aan de slag gaan. Want het is niet zo dat je het in één keer allemaal verstaat. Het is ook niet zo dat het een kwestie is van, nou zijn we klaar, nou kan ik het in een mapje in mijn kast zetten. Of nou kan ik de studie dicht doen en het slotje erop. Wel nee. Steeds weer werkt God die teksten in diepere lagen voor u uit. De God van het medelijden vraagt echter niet letterlijk ons lichaam tot een hem welgevallig offer te stellen. Er zal geen bloed aan te pas komen, maar is figuurlijk bedoeld, omdat het op onze wandel betrekking heeft. De oproep om je lichaam tot een offer te stellen, als gereedschap in Gods hand te geven, wordt gedaan door de God van het medelijden. En komt voort, en dat moet je niet te snel lezen, uit de onvoorstelbare heerlijkheid die over ons geopenbaar wordt. En we kunnen hier slechts stamelend op antwoorden, ja Abba, Vader. Het is het begeren van mijn hart. Ga uw gang. Werkt u het maar uit. En dank u wel. Meer kunnen we niet doen. Het is net als bij de Jood die het offer aan de priester gaf om dit offer daadwerkelijk te slachten en aan God te offeren, zo is het ook aan God om met het aan hem tot offer gestelde lichaam te doen wat hem behaagt. U zou daar voor uzelf, en ik geef u dat mee, want het is een mooie, het is een fijne, het is een hele diepe gedachte, om hier te bij te doen, Romeinen 8 vers 18, wat ik u net noemde, en overweegt u voor uzelf bij dat woord heerlijkheid bijvoorbeeld is, wat Paulus zegt in de 2e Korinthebrief, in het 4e hoofdstuk, in vers 17 geloof ik, waarin hij spreekt over de lichte last van de verdrukking van een ogenblik, zegt de NBG, dan dat wordt dan tot een alles te bovengaand eonisch gewicht van heerlijkheid. En pakt u nou uw boeken erbij, die groene boeken, hè, en komt dan contextueel eens verder. Dan gaat zo'n tekst aan het werk. Want als ik doorren met heerlijkheid en ik pak niet Romeinen 8 vers 18 en ik leg er niet naast 2 Korinthe 4 vers 17 heb ik een mooie tekst gesproken, maar u moet dat voor uzelf slijpen. Of wij, zegt de tekst, ons lichaam tot offer stellen, is afhankelijk van de inwerking die de eerste 11 hoofdstukken op ons heeft. Dus als Paulus komt met die oproep in Romeinen 12. Hè, en ik heb een keer daarover gezegd, we denken vaak, nou, je moet stoppen bij 8 en dan 9, 10 en 11 eruit en dan verder gaan met 12. Dan mis je Romeinen 11. 33 tot en met 36. Je kunt niet. Hè, dat was, ik heb er in het kamp toen over gesproken. Je kunt pas Romeinen 12 ten diepste verstaan als je die eerste 11 hoofdstukken ziet vanuit dat dam. Of wij ons lichaam tot offer stellen is afhankelijk van de inwerking die de eerste 11 hoofdstukken op ons heeft. Hebben. En dat wordt door God, de Vader, zelf bepaald. Hij geeft ons geestelijke wijsheid en inzicht. Hij bepaalt ook ons willen. En zodra hij het willen bewerkt heeft, en wij gaan op de uitnodiging in, dan zal hij ook onze wandel verder uitwerken. U zou het eigenlijk weer moeten zien in die vorige keer uitgesplitste volgorde en processtukjes. Even weer dat nalezen. In de grondtekst is de volgorde van de woorden ook iets anders dan in onze Bijbel. In die grondtekst is het ongeveer zo. Stel jullie lichamen tot een offer. En dan een gedachtenstreek. Levend, heilig en welgevallig aan God. Gedachtenstreek, dat is jullie logische godsdienst. De nadruk ligt op het stellen van onze lichamen tot een offer. Dat is hij die ons hanteren wil. En wij die daarvan laat zien en die zeggen gaat uw gang maar. En een van de meest wonderlijke dingen, dat zijn dan dingen die je leest en die blijven dan in je hoofd hangen. En die ga je steeds scherper verstaan. Zo heeft een hele tijd, wekenlang, maandenlang door mijn hoofd gezweeft de tekst. Gods kracht is niet afhankelijk van de instrumenten die hij gebruikt. Stel je voor dat God afhankelijk was van mij. Ach, ik denk wel het is ondanks. Maar Gods kracht is niet afhankelijk van de instrumenten die hij gebruikt. Eerlijk gezegd, weet u nog? Het van jezelf overtuigd zijn wordt afgebroken. Dat kan ineens steken. Dat kan ineens haken. Als een distel aan je wollen kous bij het lopen door de bergen. Dan blijft ineens hangen. En het kring zit heel stevig. Moet je echt flink rukken. Maar beseffen. En dat proces werkt God uit. Dat is ook niet iets wat ik zelf bedacht heb. Of wat we zelf bedenken. Maar Gods kracht is niet afhankelijk van ons, van de instrumenten die hij gebruikt. Het is zijn kracht. Het is toch wat Paulus zegt, u weet waar het staat in de 2 Korinthebrief. Mijn genade is u genoeg, bijvoorbeeld. Het is gewoon als mens beseffen dat het zo gegaan is tot eer van u, is uw werken. En vaak als je dan nadenkt en met vader praat over wat er gebeurde, wat er reilt en zeilt in een gemeente, het is heel simpel om je er goed gek door te laten draaien. Bij wijze van spreken, ik zeg het wat populair. Het is heel goed mogelijk om te denken dat God dan de voorganger dat allemaal op zijn nek laat. Soms laat het wel eens een lange nacht op mijn nek hoor. Dan is het geen lichte last meer, maar dan is het even wat pittig. En dan is de nacht kort, wat slaap betreft. En dan worstel je met datgene wat er is. Om jezelf voor je hoofd te timmeren. En te zeggen, hé, dacht je nou dat het van jou afhing? Ga eens naar de spiegel, doe het licht aan in de douche. Maak niemand wakker, maar doe het licht aan in de douche. Steek je armen uit. Kort, hè? Maar die van mij niet, broeder. Om en onder jou. Om en onder jouw gemeente. Jouw gemeente tussen gigantische quoten. Om en onder dat hele universum. Soms raak je. En dat is geen. Laat ik het niet zeggen, ik zeg het anders. Sprakeloos. Van de wijsheid van God. Verwonderd van zijn liefde voor ons. Verbaasd dat je het niet beter had kunnen doen dan. Dat je dit nooit had gedacht. Dat God, waar mensen een streep zeiden en hadden afgerekend en het boek van het huwelijk dicht deden, geeft God in die, wat wij dachten, dode stronk, dat pinkelend groene van een twijgje dat zich niet laat ringeloren door menselijke gedachten. Dat is de frisheid van de genade. Dat is de flexibiliteit van zijn liefde. Daar is een mens die op zijn knieën valt en gaat danken om wat God doet en deed. De nadruk ligt dan op het stellen van onze lichamen tot een offer. Dit is namelijk onze logische godsdienst, omdat levend, heilig en God welgevallig geen kwaliteiten zijn die wij zouden kunnen bewerken. Maar we zijn dat door toedoen van God onze Vader, heilig, afgezonderd voor de Heer, hem behorend en op hem gericht. Heb ik dat gedaan? Het was dwars door mijn eigen wijze u die uitriep. En wij zijn door hem levend gemaakt. Het is nooit zomaar, in Christus Jezus onze Heer. Zodat we vanzelfsprekend God welgevallig zijn. Ik zou bij dat vanzelfsprekend nog wel even willen stuiteren. Alles wat wij God vrijwillig geven, is een offer dat bijvoorbeeld tijd, geld, lof, eer en dank zijn. Allemaal dingen waardoor je het ver weg van je houdt. Als je geld geeft, denk je zo, nou, dan kan de gemeente dat doen. Ik heb zoveel tijd besteed aan, voor de gemeente gedaan. Maar misschien schudt God je uit om heel wat anders. Om er te zeggen, ik wil jou. Alles wat wij God vrijwillig geven is een offer. Maar tijd, geld, lof, eer en dank weegt niet op tegen ons lichaam. Omdat ons lichaam alles omvat. Niet alleen onze ledematen, maar alles wat met ziel te maken heeft. Alles wat met ons bewuste zijn te maken heeft. Kunt u de definitie geven van ziel? Weet u de plek van lichaam en geest daarbij? Als je met leerlingen praat over het hindoeïsme, over het boeddhisme, over oosterse godsdiensten, is dit, zeg maar, Gods woord, waar je het langs kan halen en dan zie je de vuile streep. Hup, reïncarnatie, erbij genomen, zie je vaak. Maar dat woord is scherp. Alles wat met ziel te maken heeft, het gaat om Een totale overgave van ons hele bestaan. Ik weet van mezelf dat ik nog een hele tijd geprobeerd heb sommige dingen in eigen beheer te houden. Zo van, doe ik zelf wel. Om een gegeven moment te ontdekken van, wacht even, u bedoelt blijkbaar alles? Ja, maar dat vind ik wel heel erg pijnlijk, want ik vind het zo leuk om dit te blijven doen. God gaat niet in discussie. God zegt, herhaling, twee lettergrepen, wat zei ik? Alles. En op een gegeven moment denk je, ben ik blij dat ik het kwijt ben? Het zat in de weg. Kunt u de dingen noemen die in uw leven in de weg zaten? Ik wel, maar u heeft niks in mijn verhaal. En dan de humor van God. Ja, ik gaf toen een beetje Joods met hem om. Dat op het moment dat ik het allemaal liet, zei hij, en dan ga je dat van mij doen. Hij pakte het zo terug. Maar hij had het een 180 graden, of moet ik het zeggen, 360 graden. Ik ben wiskundige ramp. Had hij het gedraaid. Het was precies naar zijn bedoelen. Op zijn manier. En niet meer naar iets van mij. Het was weer die afhankelijkheid. Een totale overgeven van, u hebt hier het, vader. Zouden wij niet bereid zijn, stelt dan de tekst, ons eigen ik aan hem uit te leveren? Er staat geen punt. Dat zou makkelijk zijn. Dan zouden we kunnen zeggen, ja, hey, ho even. Maar er staat, zouden we niet bereid zijn ons eigen ik aan hem uit te leveren, indien wij beseffen. Kijk, nou gaan we schriftuurlijke gronden treden. Dat toch alles wat in ons leven gebeurt uit hem en, oh ja, dat moeilijke door hem en dat heerlijke naar binnen in hem is. En eigenlijk, het moment dat je niets meer achter wil houden, is ook niet je eigen presteren. Is God die het uitwerkt. Onze redelijke eredienst, zegt de MBG, onze logische godsdienst, is het gevolg van ons lichaam stellen tot een offer. Het is het begin, streepje, van onze vrijwillige onderschikking aan God en onze God onze Vader en onze wandel in de Kyrios Christus Jezus. En waarom zeg ik nou begin? Omdat dat ons lichaam stellen tot een offer, levend, heilig en God welgevallig, een, zolang wij leven, levenslang proces is. Aanhoudend streven is. Willen zijn in alles steeds weer tot eer van hem. Deze godsdienst zal nooit door God de Vader worden afgedwongen. Het is geen gebod, maar gebeurt altijd op vrijwillige basis. God laat slechts door zijn woord weten wat hem welgevallig is, gebaseerd op wat hij heeft bereid voor degenen die behoren tot het lichaam van Christus en die als zonen van hem zijn uitgeroepen. Het is nooit blijven steken, eigenlijk. Je zou niet moeten blijven steken, laat ik het zo zeggen. Maar het is, God spreekt ons aan, geeft daartoe zijn geest opdat we het verstaan. Hij opent ons hart door middel van het woord. Bewerkt het willen en het werken. Wij die dat op ons afkrijgen, zijn ons bewust wie die is en wat die doet. En kunnen dan niks meer anders zeggen, gaat uw gang. Als je echt weet, God zet het lijden in en ik zeg niet erbij wat ik moet zeggen van God, dan loop je te hoop, bij wijze van spreken. Maar als ik zeg, wacht even, God, en met al die zaken die ik er zo uitwaaierend bij zette, dan krijg je de zaken waar ze zijn moeten. Ik zeg niet in één keer, maar dan krijgen ze hun plek. En dan gaat het dat proces met je in. En dan moet je ook niet bang zijn voor kritische vragen die je krijgt. Of die je in je hart hebt. Ik denk dat het goed is, want ik leg u niks op. Maar ik leg het bij u neer. Wat ik zelf, studerend en in de praktijk, in het proces wat God met mij uithaalt, in de tekst lees, aan u doorgeef. God laat slechts door zijn woord weten wat hem welgevallig is. En als ik hoor van zijn liefde en ik weet dat hij met mij is gereflecteerd in de zoon, dan wil ik die liefde terugkaatsen. Naar hem in eerste instantie, natuurlijk. Maar het zou wel erg lomp zijn als die teruggekaatste liefde naar hem niet een klein beetje ook bij u terecht zou komen. Geloven is niet alleen een individuele betrekking tot hem die je, maar ook je doet dat met de gemeente. Je doet dat samen. Het is, als ik van God die liefde is spreek en ik laat dat niet eventjes, laat ik, je snapt hoe ik bedoel, maar het wordt niet zichtbaar in mijn wandel naar de ander om ons heen, naar de ander die God in je leven geeft. Wat is dan die God is liefde? Dan is het vaak nog hier en vaak nog niet 30 centimeter gezakt, want daar moet het wel komen. Het gaat om wat dan Paulus zegt, hè? Ik spreek u aan, ik spreek u dan aan, broeders. Luister even, hij spreekt broeders aan, denk je eraan? Hij roept ons langs hem, bij hem. Paulus spreekt ons aan. Wie zijn het dan? Heiligen, afgezonderd tot dienstbetoon. En dat aanspreken van Paulus, dat is niet een dwangmatige materie. Dat is niet een gebod, dat is niet een bevel, zoiets van slik of stik zoals het vroeger vaak was. In bepaalde kringen, sorry, laat ik het erbij zeggen. Maar het is God die in zijn liefde bij je betrokken is, je als het ware naast zich neemt, een arm om je schouder heen slaat en zegt van joh, heb je al die beloftes in de eerste 11 hoofdstukken al eens bestudeerd? Nou, toen ik daar in augustus over moest spreken, had ik dat nog nooit zo gezien. Dus dat betekent dat in je voorbereiding, dat je stopt met voorbereiden, dat je eerst eens gaat kijken wat er staat. En dan rolt dat zo ineens op zijn plek. Dan zie je ineens dat fundament wat hij heeft gemokerd onder, ik spreek u dan aan, broeders. Als zit het zo, vader? Wat denken we als mens toch vaak te klein? Wat zitten we als mens toch vaak te beperkt? Wat is het ook moeilijk om te spreken als je het in jezelf zou willen en niet afhankelijk van hem zou doen. Zou je om wat God jou in genade allemaal heeft toegezegd, je leven niet tot een offer willen stellen? Dat is eigenlijk wat eraan zit. En als je dat dan leest en beseft, dan krijg je dat vervolg. Als je dat dan gaat begrijpen, dan stel je niet in op deze eon. Maar dan zeg je, vader, vorm me maar om. Door de vernieuwing van mijn denkzin. Want ik wil zo graag op de plek waar u me neerzet kunnen toetsen wat uw wil is. Het goede, welgevallige en gerijpte. Ik weet van mezelf niet wat het goede, welgevallige en gerijpte is. Ik heb daar de schrift voor nodig in al zijn facetten om me dat te doen verstaan. En hij laat u niet staan, maar het is God, onze Vader, die de vernieuwing van ons denk, van onze denkzin vormt. Die onze denkzin omvormt. En hoe werkt dat nou? Met alle respect voor iemand die dit zo tegen me zei. En die zei, ja, maar ik vind wat jij doet. Het was geen disqualificatie van de mens, dat gaat helemaal niet om. Maar wat jullie doen bij EA, dat vind ik allemaal zo diep. Geloof is vrolijk. Geloof is. Nou ja, zoals een collega vanmiddag tegen me zei, wanneer kijk jij vrolijk op de tv? Hij haalde gelijk terug, ik moest er dan op lachen. Nou ja, het is wel ernstig wat je zegt, maar moet je er ook zo bij kijken? Ik zei, nou moet je luisteren, jij bent boos op je kind. En je zegt lachen tegen het kind, je krijgt van mij een dreun. Ik zeg, als je met ernst bezig bent, wil ik niet zeggen dat je daarbij een lelijk postzegel moet hebben, maar je wil wel doordringen laten, ja zoiets, wat er staat. En hoe vormt God nou onze denkzin om? Hoe vernieuwt hij dat nou? Dat vernieuwt hij door ons kennis te geven. Ik geloof niet in die flauwe opmerking die zegt, je hoeft niet zoveel te weten als je het maar hebt, als je het maar voelt, als je maar blij bent. Ja, prima. Maar ik denk dat geloven net zoiets is als bepaalde soorten bomen. Ik sta schitterend boven de grond, maar net zoveel wortel zit eronder om diezelfde boom te laten groeien. We zijn niet een oppervlakkig wortelstelsel, flinke storm eroverheen, knal, daar gaat hij. Maar vooral in loofhout heb je dat, hè? Dat neemt de tijd om te groeien. En terwijl het groeit naar boven, groeit het net zo hard naar onder. Om stevig te staan. En laten wij nou geworteld en gegrond raken en worden in die liefde van God, in die liefde van Christus, in al die zaken die God ons geeft. Laat dat onze sappen, laat dat in de sap van Gods woord mee naar boven komen en ons sterken. Door ons zoveel kennis te geven, dat we, door ons zoveel kennis te geven, dat we geschikt gemaakt worden tot dienstbetoon en tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat we door deze kennis gerijpte mensen worden. En hiervoor gebruikt God onze Vader zowel evangelisten als herders en leraars. Leest u de tekst maar langs in Efeze 4. Gods woord staat hier centraal. Want zodra je je eigen gedrag, zeker uw wandel, gaat toetsen aan zijn woord. Vader, wat ik doe, wat ik zeg, hoe ik ben. Is dat wat u kunt gebruiken? Is dat naar uw wil? Dan wordt ook je denkzin bepaald bij zijn woord. En hierdoor omgevormd, zodat er een verlangen ontstaat om je niet langer in te stellen op deze eon. De wil om je niet langer op deze eon in te stellen is dus geen werk van mensenhanden, maar van Gods geest die in ons werkt door het woord. Dat is ook zo'n kanje van een zin. Door Gods geest die in ons werkt, door het woord. En als dat woord werkt, dan trek jij niet meer naar die buis. En als dat woord werkt, dan trek je ogen niet meer naar. Als die geest werkt op grond van het woord, dan wil je weten wat er staat. We zijn verder, we gaan verder. Dan wordt er wat gezegd over die verse 3 en 4. Dat kunt u nalezen. Er staat in ieder geval, want krachtens de genade die mij geschonken is en alles wat er verder bij staat. Het gezind zijn, naar binnenin verstandig zijn. Bovendien is het gezind zijn afhankelijk van de maatstaf van geloof die God en ieder geeft. Dat lezen we zomaar aan voorbij. We hebben dus ook niet, wat zo makkelijk gebeurt, een oordeel klaar over een ander. Dat je denkt, je loopt al zo lang mee. Zou je het niet nog een keertje weten langzamerhand? Er is zoveel studie door je kop gegaan. Zou je daar niet een keertje... Wacht even. Dat is menselijk geleuter. Jij en ik hebben te maken met wat God zegt. En God bedeelt de maatstaf van geloof. Niet iedereen kan evangelist, herder of leraar zijn. En als je het bent, dan is het wat hij doet. Omdat die roeping juist afhankelijk is van deze maatstaf van geloof. Indien dit niet door onze God, of door God onze Vader, zo bepaald was, dan zouden we nogal denken dat we iets zouden kunnen bijdragen aan de taak die God zelf aan ieder toebedeelt. Of een bepaalde taak gaan ambiëren. Omdat we denken dat we ergens goed in zouden zijn. Vacature. God de Vader weet precies waar wij goed in zijn. Doch uit het woord blijkt dat dit juist nu eerst verbroken moet worden. Om van ons een bruikbaar instrument te maken. Ik heb vaak, als ik terugkijk, het idee dat op bepaalde momenten van mijn leven ik niet op de plaats stond waar God me had moeten hebben, maar ik hem eerder voor zijn voeten liep. Snap wat ik bedoel? Om later te ontdekken dat ik hem voor zijn voeten moest lopen, om daar, dat is allemaal daar. Bruikbaar instrument, hoe maakt God ons bruikbaar? Door ons te aaien, klap ons schouder te geven, goed gedaan jochie. Door onderschikking. En als een God mij me laat onderschikken, dan besef ik van die God, dat doet hij niet vanuit willekeur, maar dat doet hij vanuit liefde. Dat doet hij vanuit genade. Dat doet hij vanuit dat oneindige plan van hem, waarmee hij precies feilloos dat raakt wat hij doen moet. Kennis van God kan je helaas niet altijd terugvinden in de MBG-vertaling. Want nog in 2 Korinthe 1 vers 3, weet u nou wat er staat in 2 Korinthe 1 vers 3? Of heeft het niet uit uw hoofd geleerd, de tweede keer? Of wel? Ik kijk zo even rond. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van het medelijden en de God van alle vertroosting. Dat is geen tegeltje. Het moet in uw hoofd, in uw hart gebeiteld staan. Nog in Romeinen 12 vers 1 zouden we hebben kunnen ontdekken dat we een Abba, een Vader van het medelijden hebben. En zonder hem is ons lijden ondraaglijk. Ook voor ons geeft het woord nog een richtlijn met betrekking tot medelijden, namelijk in Colossenzen 3, de versen 12 tot en met 14. En ik lees u dat even in de MBG-vertaling. Anders zegt u, ik heb mijn Bijbel vanavond voor niks meegenomen. In Colossenzen 3 vanaf vers 12 staat dan in de vertaling van 1951. Doet dan aan, als door God uitverkoren heilige en geliefde, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft. Gelijk ook de Heer u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan als de band der volmaaktheid. Als u gaat kijken naar wat er dan op pagina 8 staat, dan wordt het wat dichterbij gehaald. Dan wordt het ook heel belangrijk op de grondtekst gebaseerd. Doet dan aan. En dan is dat eerste regeltje nog even gehandhaafd, dat wordt straks nog veranderd. Maar eigenlijk staat het, doet dan aan als uitverkorenen Gods, heiligen en geliefden. En dan worden genoemd mededogen en medelijden. Dat is die innerlijke bewogenheid. Daar zit in, dat is een woord wat duidt op de buikkant van het leven, ingewanden eigenlijk. Innerlijke bewogenheid van het medelijden aan te geven, dat diepe meevoelen met. Doe dan aan als uitverkorene Gods, heilige en geliefde, mededogen, medelijden, mildheid, ootmoedige gezindheid, zachtmoedigheid, geduld. En verdraagt elkaar. En dan niet vergeeft elkaar, maar schenkt elkaar genade. Zoals ook hij genade schenkt. En dan komt daar als bovenkleed overheen, naast al die schitterende dingen, de liefde eroverheen, welke de band van de rijpheid is. Dus je zou bijna zeggen, als het met de liefde gedaan is, en die liefde sleetplekken heeft, dan zit daaronder wat hier allemaal staat. Maar weet je welk woord voor liefde er staat? Er staat agape. Daar staat agape. Onzelfzuchtig, ruimtestellend, gebaar van je af, zeggen we dan soms in een soort jargon. Maar het is God die geeft, die er is, die van je houdt. Het gaat hier om een wandel in de Heer, waarbij we wel eens de neiging hebben deze wandel zowel bij jongeren als bij ouderen op te roepen door erop te wijzen dat alles in de gebiedende wijs staat. Nou, dat komt de voorganger dan mooi uit als die dat doet, of de predikant of de broeder. Met andere woorden, het is een gebod waaraan jij moet voldoen. Daar spreek ik jou op aan, doe je het niet. Streep. Je hebt immers een geest ontvangen, is dan een argument. En tot voor kort zeiden, je bent toch gedoopt? Je moet jezelf doodhouden. En iedere keer weer een keus maken, wel of niet. Dus, jij moet, je moet.
gebiedend. Makkelijk zo'n vingertje dat wijst. Maar zo spreekt en werkt de schrift niet. Ik spreek u dan aan, broeders. Hij loopt met ons mee, God loopt met ons mee, in Paulus, en spreekt ons aan. Dit mag echter nooit op deze wijze, dus gebiedend, opgeroepen worden, omdat Paulus dat ook niet doet. Paulus begint vers 12 niet met een opsomming wat we moeten aandoen, maar hij brengt ons eerst op de hoogte van iets heel bijzonders, en hij zegt, doet dan aan. Als door God uitverkorene, hè, als uitverkorene Gods, heilige en geliefde. Er staat, doet dan aan als kopje. Als zielse mensen begrijpen nog niet helemaal wat deze door God geademde woorden inhouden. En voor wij ooit beginnen om iemand iets voor te houden, wat zij moeten doen, moeten wij wel weten, of degene die het hoort, wel weet waartoe hij of zij geroepen is. Moet even rustig over denken wat daar staat. Dus weten, als je praat met iemand, wat God over die persoon, dat soort dingen. Besef hoe het zit. Wij letten meer, daar zijn we mens voor. Wij letten meer op hoe iemand wandelt. En vragen ons af hoe dit mogelijk is, vooral bij jonge mensen. En proberen ze een bepaalde leefwijze voor te houden, omdat wij denken dat dit vreselijk belangrijk is. Doch voor God onze Vader komt het niet aan op onze wandel, maar op het uitverkoren zijn tot heilige en geliefde. En als je dat je bewust bent, ga je als heilige en geliefde wandelen. Geroepen, uitverkoren zijn, uitgeroepen tot heilige en geliefde. Uitverkoren zijn tot het lichaam van Christus is niet vanzelfsprekend. Het is een soevereine daad van God de Vader en komt voort uit zijn liefde. Voor hetzelfde geld, eventjes dan misschien wel kort door de bocht, maar het is wel duidelijk, voor hetzelfde geld waren we uitgeroepen tot instrument des toorns dat tot destructie toebereid is. En dan bedoelt de auteur van deze tekst alleen maar, dus het feit dat je bent uitgeroepen tot het lichaam van Christus, is niet iets wat je verdiend hebt, want dat deed hij al van voor de wetenschap ter wereld, toen had je nog helemaal niks in de melk te brokkelen. Was er nog geen melk? Was jij er nog ineens? Dus het is puur, louter, zijn soevereine daad. Heel mooi, hoe wezenlijk waren het een aantal jaren geleden die studies niet uit de Romeinenbrief. Het gekke is dat ik u nu zou kunnen zeggen waar ik hem gegeven heb. Namelijk in Rotterdam-Kralingen, aan de Merulenweg. Ik weet nog precies dat ik hem heb gegeven. Ik weet ook hoe ontzettend bepalend het was daarmee als gemeente bezig te zijn. Kijk maar naar Jacob en Esau, die nog voor de geboorte voor twee verschillende doelen door God waren uitverkoren. En kijk u maar naar Farao. Zij worden gewoon bij naam genoemd. U kunt wel zeggen, ja, zult even nakijken in Romeinen 9. Het is zo ontzettend wezenlijk. Ik kan me herinneren dat voor velen in ons midden, toen een blik openging, zal ik het maar even populair zeggen. Maar als je kijkt naar Romeinen 9, dan staat er vers 11 tot en met 13... Want toen de kinderen nog niet geboren waren en goed nog kwaad hadden gedaan, opdat het verkiezend voornemen Gods zou blijken, niet op grond van werken, maar op grond daarvan dat hij riep, werd tot haar gezegd, de oudste zal de jongste dienstbaar zijn. Gelijk geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Denkt u dan bij gehaat wel aan achterstellen, iets in die richting, hè? En bij vers 17, want het schriftwoord zegt tot Farao, daartoe heb ik u doen opstaan, tot dat doel heeft God dus verwekt, opdat ik aan u mijn kracht zou tonen, en mijn naam verbreid zou worden over de hele aarde. Dat zijn teksten om je weer bewust te worden. En misschien de studie er nog eens op na te slaan. Want dat zijn die twee verschillende doelen van God, waartoe God heeft uitverkoren. Wij zijn echter, zegt dan de tekst, door God de Vader in Christus reeds uitverkoren voor de nederwerping der wereld. Opdat we zouden zijn heilige en smetteloze voor zijn aangezicht, dat weten we, Efeze 1. En in liefde zijn wij tevoren bestemd tot het zoonschap, door Christus Jezus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lofprijs van de heerlijkheid van zijn genade. Dat zijn woorden om te incorporeren in uw gebed, om die te bidden en van uzelf te maken. Onze vleeselijke wijsheid en kwaliteiten hebben hiertoe niets bijgedragen. Het is louter en alleen genade. En terecht zegt dan tussen haakjes de tekst om stil van te worden. Dat hij ons als instrumenten wil gebruiken en ons daar ook voor klaarmaakt. Om uitvoering te geven aan het raadsbesluit van zijn wil te midden der hemelingen. Heilige, worden wij niet door onze goede werken of sociale vaardigheden. Het heeft te maken met Gods keuze om bepaalde mensen, dieren, gewassen of objecten voor hem af te zonderen, hè, zoals in Exodus 13, waar de eerstgeborenen van mens en vee speciaal voor hem persoonlijk werden afgezonderd. De stad Jeruzalem wordt in Nehemia 11 vers 1 heilig genoemd. Ik weet niet wat anderen erover zeggen, politiek gesproken. Als ik de krant lees op dit moment, dan daar zit niets geestelijks aan. Maar ik denk ook dat politiek niets met dit soort zaken te maken heeft. Dat is meer macht. En God laat in zijn liefde dat toe. Maar Jeruzalem is toch wel heilig. En in Zacharia 14 vers 20, dat spreekt over de bellen van de paarden, waarop zal staan de Heer heilig. Het heeft te maken met Gods keus, die termen die ik net las. Heel bijzonder is het feit dat ons voedsel wordt geheiligd door onze dankzegging en voorbeden. En wat geschreven staat in 1 Korinthe 7 vers... Nee, sorry, ik zit verkeerd. Nee, toch. En wat geschreven staat in 1 Korinthe 7 vers 14, namelijk dat de ongelovige man of vrouw geheiligd is in de gelovige man of vrouw als mede hun kinderen. En over dit gedeelte, 1 Korinthe 7, staat binnenkort een uitgebreide predicatie of predicaties, menselijk gesproken, gepland. Ik denk dat we, als we praten over huwelijk, als we praten over al die zaken die daarmee te maken hebben, ik heb het u in een predicatie toegezegd, dan praat je natuurlijk over de lijn die in Gods woord staat. Dan begin je bij Genesis, dan land je vervolgens bij Matthäus, dan kom je bij 1 Korinthe 17 en dan niet stoppen, maar uiteindelijk bij Efeze 5 staan. En in die lijn die God geeft in de schrift, dan ten diepste verstaan hoe het zit met het lichaam van Christus. Christus het hoofd en het lichaam. Die completeringen, al die zaken die daar staan, dat is wezenlijk om daar uitgebreid over te praten. Nu zult u zeggen, gaat onze tekst verder, hoe is dit dan mogelijk? Heel eenvoudig. De ongelovige heeft gemeenschap met de gelovige, een van Gods uitgeroepen heiligen. En de aanraking van een ongelovige van een tempel van God betekent voor hem al dat de ongelovige geheiligd is. Zo was het ook al in het Oude Testament, waar iedereen die het altaar aanraakte heilig was. En dan loop ik daar wat snel doorheen, omdat u dat zelf heel goed kunt nalopen. Maar dan, kijk, als je dit allemaal niet weet, en soms is hier een heel gesprek voor nodig hoor, want in het kader ga ik wat snel door, omdat ik door wil. Maar dit zou een aparte avond kunnen zijn wat hier staat hoor. Kijk, als je dit allemaal niet weet, gelovigen en ongelovigen en dat geheiligd zijn en al die zaken die God zegt. Je moet niet zeggen, ik vind en ik denk en ik meen. Nee, God zegt. Kijk, als je dit allemaal niet weet, dan blijf je je afzetten tegen je partner. Hoewel God hem of haar als heilig beschouwt. En moet je zo nodig gezond eten, al of niet vegetarisch, terwijl God ons voedsel notabene heilig verklaart door onze dankzegging. Nou zou een verkeerde doorredenering zijn, eet je maar klem. Gebruik maar vet dus, wat maakt het uit? Nee, dat zeg ik niet. Maar u begrijpt heel scherp wat er staat. Want anders komen we allemaal bij diezelfde terecht. Er zijn ook goede slagers. We mogen er gerust van uitgaan dat, indien God de Vader ons geroepen heeft tot redding, in heiliging door de geest en geloof in de waarheid, hij ons niet alleen zo ziet, maar dat hij dat, zoals hij ons ziet, in onze dagelijkse wandel zal uitwerken. Wat is nou heiliging? Daar kun je heel vroom over praten. Daar kun je zelfs een aureoltje vanuit de supermarkt halen, weet je wel, dan boven je hoofd spijkeren. Maar heiliging is niets anders dan een volledige, persoonlijke, ik kan het niet voor u doen, overgave aan hem die ons al geheiligd heeft. Dat is een zinnetje om zo te printen en boven je bed te hangen een tijdje. Elke ochtend eens naar te kijken. Heiliging is niets anders dan een volledige, persoonlijke overgave aan hem die ons al geheiligd heeft. Vader, heiliging is niets anders dan mijn volledige, persoonlijke overgave van aan u die mij al geheiligd heeft. Dus zo ziet u mij aan in Christus Jezus. U kent die dingen weer. Vanuit Colossense, dat machtige, heilig en onbeschuldigbaar. Bij geliefde, dat staat dan in Colossense 3 vers 12, zou het allereerst aan de geliefde gedacht moeten worden. De Zoon van God namelijk. In wie God de Vader een welbehagen had. Wij hebben in Christus, onze Heer, deze naam verworven. Dat is een hele mooie. Hè? En dit heeft niet alleen te maken, en heeft niet te maken met enige verdiensten van onze kant. Het is te vergelijken met Israël, die naar de uitverkiezing geliefde vader waren om der vaderen wil. En zo zijn wij geliefde om Christus wil. We zijn slechts in hem uitverkorene, heilige en geliefde. We moeten wel beseffen dat het uitverkoren zijn tot geliefden Gods iets anders betekent dan wij onder menselijke geliefde verstaan. Geliefde Gods zijn geroepen tot een taak te midden der hemelingen. Zij zullen de wereld, mensen en boodschappers richten op God. Nu leven we hier op dit moment, hebben met mensen te maken, straks komen we te midden van die boodschappers, komen te midden van die zaken die God in het hemelse heeft, al die hiërarchieën daar, om ons tot deze taak volkomen toe te rusten, zal ons als geliefde leiden ten deel vallen, zoals aangegeven in Efeze 5, de verse 1 en 2, waar Paulus dan zegt, in de concordante vertaling, wordt, dat woord proces staat er natuurlijk niet, maar dat is dus een zaak die zich aan het voltrekken is, wordt dan nabootsers van God. Als geliefde kinderen nabootsers van God zijn. En wandelt in de liefde, in de agape, zoals ook Christus jullie lief heeft. En zichzelf ter wille van ons heeft overgegeven, dat is een vondst hoor, voor vervangen door ter wille van ons, want doet hij dat even, als nadingsgeschenk, en offer van God tot een, voor God tot een aangename reuk. Dat is nou precies waar Paulus ons in Romeinen 12 vers 1 over aanspreekt. Door de God van het medelijden om onze lichamen tot een offer te stellen. Levend, heilig en God welgevallig. voordat we in het proces dat God in ons uitwerkt toekomen om medelijden aan te doen, hier schrijft de auteur nog even de Colossense 3, zullen wij nog veel meer moeten leren over de God van het medelijden, over ons persoonlijke lijden, over andermans lijden. En dan krijgt u een streep, opdat deze kennis een hartenzaak kan worden, opdat deze kennis hartenkennis wordt. Dat is het ten diepste. En ik denk dat u van uzelf ook wel weet dat God successievelijk de zaken in uw leven uitwerkt. En dan staan er een aantal zaken die ons bepalen. Even ons doen nadenken in dit proces van luisteren. Hoe zouden wij ooit genade kunnen schenken als wij niet ten volle beseffen welke genade de Heer ons geschonken heeft? Maar je zou bijna zeggen, waar halen we soms het lef vandaan dat we een ander kapittel dwars zitten, corrigeren, fitten, terwijl je zelf van genade leeft? Hoe zouden wij de liefde kunnen aandoen als we niet voldoende afweten van de liefde die ons geschonken wordt en die de band van de rijpheid wordt genoemd? Denken we soms deze rijpheid al bereikt te hebben? Hoe vaak ervaar je niet dat wat je dacht te weten, dat het uiteindelijk niet zoveel was? Hoe vaak heb ik niet misschien jaren heel soepel gezegd dan, ik spreek u dan aan, broeders, en met dat dan gezegd, ja, hij stopt in Romeinen 8, want het tussenstuk moet je vergeten. Totdat God zegt, kijk nou eens goed. En je bent door studie bepaald bij, dat staat er. Je moet wel die 11 hoofdstukken hebben. Nou, dat soort dingen. Die schrift is nooit uit. Het is nooit een boek dat je dicht kan doen. De volgende. Hoe zouden wij de jonge mens aan kunnen doen, indien wij niet begrijpen dat deze niet door onszelf, maar door God de Vader vernieuwd wordt tot erkenning naar het beeld van de Schepper zelf? Hoe willen wij de leden doden die op aarde zijn, als wij niet tot in het diepst van ons wezen ervan overtuigd zijn, wat Colossense zegt daar, we zijn gestorven, en dat ons leven is verborgen met Christus in God. En wanneer Christus ons leven verschijnt, wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Het is iets dat je misschien lang geleden gehoord hebt. Het is misschien iets waarvan je zegt, nou, een jaartje of 12 geleden was het een jaarthema. En toen waren we er ontzettend dankbaar om en blij mee en gingen we vreugdevol naar huis na een zomerkamp met studie en dachten het wat beter te weten. Om te ontdekken dat in die 12 jaar God zoveel heeft doorgegeven, doorgezet, aangebracht heeft extra. We kunnen in de praktijk maar heel moeilijk constant zoeken naar de dingen die boven zijn, waar Christus is gezeten aan de rechter van God. Of de dingen bedenken die boven zijn, niet die op aarde zijn. Hoewel Paulus ons er in vers 1 en 2 tweemaal op attent maakt. Daarom is het zaak, indien God de Vader de bereidheid in ons heeft bewerkt, werkelijk medelijden aan te doen, hem bij ons wel hebben te verzoeken dat we met erkenning van zijn wil vervuld mogen worden. In alle wijsheid en geestelijke intelligentie. Om de Heer waardig te wandelen. Hem in alles te behagen. In alle goed werk vrucht te brengen. En te groeien in de erkenning, in de opkennis, weet je wel, epignosis van God. Is dat ook uw gebed? Elke ochtend? Mogen groeien in de erkenning van zijn wil? Mogen groeien in de erkenning van u, Vader? Ik wil u leren kennen. De basis van waardig wandelen komt niet voort uit doden, wegdoen, afleggen, aandoen. Maar de basis van waardig wandelen, hè, een wandel in overeenstemming van gelijkgewicht met je roeping, denk maar aan die weegschaal, je roeping aan de ene kant en je wandel, hè, in evenwicht daarmee op de andere schaal. De basis van waardig wandelen komt voort uit het vervuld worden van de erkenning van zijn wil
in alle wijsheid en geestelijke intelligentie en het groeien in deze kennis. Paulus heeft het hier weer tweemaal over erkenning, omdat hij er zich van bewust was dat slechts een zeer diepe innerlijke kennis van God, van onze Abba Vader, ons kan doen besluiten onszelf volkomen over te geven aan het doden, wegdoen, afleggen en aandoen. En dan doe ik dat niet, maar u kunt zo de tekst erbij pakken en dan zo die tekst vervangen en kijken. Te meer, omdat de betekenis van de woorden niet aangeeft dat we dit met onze persoonlijke inzet en krachtsinspanning hoeven te doen, maar dat het duidt op een voor ons volkomen natuurlijke manier, meer een vorm van onze logische godsdienst, die nooit en te nimmer door God, onze Vader, wordt opgelegd, maar wordt gewekt. Daarom zegt Paulus in Filippenzen 1 vers 10, en daarmee sluiten we voor vanavond het eerste twee delen van onze studie af, en gaan we volgende week verder over het lijden van God. Ook in Filippenzen 1 vers 10 zegt Paulus dat het zonder helder inzicht, zonder erkenning en alle fijngevoeligheid niet mogelijk is om te onderscheiden, om te toetsen waar het op aankomt, wat voor ons van belang is. Het is een genadegave van God om met medelijden vervuld te worden. De God van het medelijden en wij medelijdend. Het is een genadegave van God om met medelijden vervuld te worden. Eigenlijk is elke stap die we zetten er één in afhankelijkheid. Het is zo'n zinnetje dat je dan leest en dan word je ineens bewust hoe waar dat is. Dat is, als God niet wil dat ik deze zin afmaak, geeft hij me geen adem daarvoor. Als God niet wil dat ik de volgende stap zet, dan ontneemt hij me mijn kracht. Dat soort zaken. Je bewust dat wat je zegt mag zijn in afhankelijkheid van hem. De adem moet van hem komen, de leiding moet van hem komen, de woorden moeten van hem komen, de wijsheid moet van hem komen. Opdat het niet is tot eer van de mens, maar ten diepste en ten volle. En altijd weer, dat het is tot lof en eer van hem. Om wie de Heer zegt, dat hij hem laat zien in zijn liefde en grootheid. Waarvan Paulus zegt, gezegend. Want hoe kunnen we beter spreken? Gezegend zij de God en Vader van onze Heer, Jezus Christus. De Vader van het medelijden en de God van alle vertroosting. Amen.